Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 13. Toch laat het woord dat ze elke zondag hoort haar niet helemaal onverschillig voor de welgemeende woorden die aandringen op bekering en geloof. En als ze in de stille nachten wakker ligt, komen die preken soms heel sterk in haar herinnering terug. En daarbij de vele bange gedachten die ze maar niet kwijtraakt. De Joden worden nog steeds streng gezocht. En als ze eens door verraad opgepakt zouden worden, en als de christenen nu toch eens gelijk hadden, ze moet steeds weer aan haar kleine broertje Juda denken en aan Maria Jacobs. Het was toch echt wel een wondere geschiedenis dat haar broertje ook over die koning sprak. De Messias, zou dat de Jezus van Nazareth zijn? Dan plaagde haar weer de gedachte dat misschien heel haar familie was omgekomen, want ze hoorde nog steeds niets van hen. De meeste Joden die opgepakt werden, waren niet zo lang in het kamp Westerbork. Het was tenslotte maar een doorgangslager. Wie weet zijn ze al lang in Duitsland omgekomen. De crematoriums moeten daar gedurig roken om de vele lijken der gestorvenen tot as te verbranden. O, ze huivert als ze daarover peinst. Ze schudt die vreselijke gedachten vaak weer van zich af. Het kan niet, het mag niet, nee, nee, nee. En wat er nog bij kwam, was dat zij onder de prediking op Goede Vrijdag gehoord heeft wat het volk der Joden met de Heer Jezus gedaan heeft. Ze hebben geroepen, kruist hem, kruist hem. En ze hebben geschreeuwd, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En de kleine Lisa, het zesjarige dochtertje van Verburg, heeft iets heel ergs tegen haar gezegd. Ze zei dat de Joden daarom werden vervolgd, omdat zij zelf het bloed van de Heere Jezus over hun nageslacht hebben ingeroepen. Als die veroordeelde gedachte haar in de donkere, stille nachten aangrijpt, kan ze het in haar bed niet meer houden. Als dat eens waar zou zijn, dan is het eigen schuld wat hun overkomt. Eens op een avond, toen dominee naar een vergadering moest en zij alleen met mevrouw bij de warme haard zat, kon ze er niet langer over zwijgen. Ze vertelde van haar strijd en angst, haar schuldgevoel. Ik weet het niet meer, barstte ze tenslotte uit. Het is hopeloos. Mevrouw Verburg had met wijd open gesparde ogen naar haar logeetje geluisterd. Wat ging er al niet om in dit jonge meisje uit het verkoren volk? Ze begreep wat het voor haar betekende, vooral omdat haar familie ook slachtoffers zijn van de Holocaust. Dat vreselijke woord, algehele vernietiging, Holocaust. Haar gedachten werken snel. Wat kon ze nu eens aanvoeren om te vertroosten? Wacht eens. Ze liep naar de boekenkast en haalde er een dun geschriftje uit tevoorschijn. Ze bladerde wat en keek Lea veelbetekenend aan. Ik zal je eens wat voorlezen, meisje. Het is een lied dat Revius eens dichtte. En ik vind dit een kostelijk gedicht. Want wij allen hebben de Heere der heerlijkheid gekruisigd. Van nature zijn we vijanden van het bloed des kruises. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat we hem ooit zouden begeerd hebben. Hij was de onwaardigste onder de mensen en we hebben hem niet geacht. Lea is blij dat ze haar geprangde hart eindelijk eens kan uitstorten. Gretig luistert ze dan ook naar de hartelijke woorden van haar gastvrouw. Luister eens, sprak de dominee op zachte toon, hoor. En het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, nog die verraderlijk u togen voor het gerecht, nog die versmadelijk u spogen en het gezegd, nog die u knevelden en stieten u volpuisten. En het zijn de krijgslui niet, die maar haar felle vuisten, den rietstok hebben of den hamer opgelegd, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok te saam dommelden en tuisten. Ik ben het, o Heer, ik ben het, die u dit heb aangedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng daarmee gij gingt gebonden, de nagel aan de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die u een schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas om mijn zonden. Als mevrouw ophoudt met het voordragen van dat mooie gedicht, is ze even doodstil in de gezellige huiskamer. Lea staat afwezig in het dansende vlammenspel van de haardkachel. Met nietsziende ogen voelt zij de lekkende vuurtongen die elkaar schijnen na te zetten. O, ze zit boordevol en probeert zich te beheersen. Als ze alleen was, dan zou ze het uitschreeuwen. Ze wil zich inhouden, maar juist daardoor barst haar weedom des harten uit. Door haar zonden en de zonden van heel het menselijk geslacht moest de Christus lijden en sterven. De Zoon van God, die heilige en rechtvaardige, moest de dood ingaan. En dat niet voor beste en brave mensen, maar voor hen, die hem zelf aan het kruis sloegen. Ze laat haar hoofd in haar handen vallen en snikt het uit. Door mijn zonden, mijn schuld. Mevrouw Verburg legde haar arm om Lea's schouders. Ze weegt haar woorden af. Ze moet met de wijsheid en voorzichtigheid te werk gaan. Is de Heere met zijn geest hier aan het werk? Ze mag Lea niet haastiglijk de handen opleggen. Mocht het maar een oppervlakkige overtuiging zijn, dan zou deze als een morgenwolk spoedig weer overgaan. Toch wilde zij haar iets zeggen, wat haar op kon beuren. Het bloed van Jezus Christus, dat en dat alleen, reinigt nu van alle zonden, niet van enkele, maar van alle zonden. En elk van Gods kinderen zal met Paulus nazeggen: mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Ze gaat in één adem door met spreken. Dat bloed van Christus, dat moet toegepast worden aan onze schuldige harten. Even zwijgt mevrouw Verburg. Ze denkt diep na en hervat dan weer het gesprek. Lea, je weet ook wel dat onder het Oude Testament de hoge priester eenmaal per jaar in het heilige der heiligen binnenging met het bloed om verzoening te vragen voor de zonden van het volk. Lea knikt. Ze heeft dat verhaal zoveel malen gehoord, op school en in de synagoge, en die dag houden ze, zij Joden nog. Dat is de grote verzoendag, beaamt Lea, ons Yom Kippur. Maar wat heeft dit te maken met Jezus, de Nazarener? Ik zie niet in dat met hem dat te maken heeft. Het is zo'n verborgenheid. Ik ben blind. Luister, Lea, gaat mevrouw langzaam voort. Jezus Christus is naar de aarde afgedaald, om ook zijn bloed te offeren voor de zonden van zijn kinderen. Daarom is hij aan het kruis genageld, is hij gestorven en begraven. Hij is als de enige hoge priester ingegaan in het binnenste heiligdom. Dat bloed hebben we allen nodig om zalig te worden. O, mevrouw Verburg, stiet Lea bekommerd uit, ach, dat ik hem kennen mocht. Op het ernstige gelaat van de oudere vrouw tekent zich een stille glimlach. Ze moet zo denken aan een gedicht van Ledeboer. Zou een schaapje gaan verloren, vrijgekocht door Jezus' bloed? Het bloed van stieren en bokken brengt de verzoening niet aan. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, besluit mevrouw Verburg het gesprek. Lea begrijpt nu beter de overeenkomst tussen de oudtestamentische offerdiensten en het grote offer, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament verklaard. Ze hoopt dan dat er voor haar ook eens de grote verzoendag aan mag breken in haar leven. De dag waarop ook zij mag weten dat haar zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Wanneer komt die dag? Mevrouw zit nog steeds in blijde overdenking verzonken. In stilte bidt ze voor deze dochter Abrahams. Mocht het zijn, een uitverkoren vat. Ze moet zo sterk terugdenken aan het gesprek tussen haar en Lea van 2 jaar geleden. Toen had haar man uit Gods woord gelezen over dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat zal er te allen tijden en onder alle omstandigheden blijven. Ook Lea, ze hoopt, ja ze gelooft, dat zij ook een plantje is in Gods wijngaard. Het overblijfsel Israëls. Een jong plantje, een beginsel van genade, zal uitgroeien tot een grote olijfboom. Een druppel van dat nieuwe leven zal worden tot een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Dat overblijfsel mijmert ze voort. Door alle eeuwen heen zijn er van dat verbondsvolk toegebracht. Ze moet denken aan Cappadoce, aan Da Costa en aan Salomon Dutch, overgebracht uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Nog meer Joden komen voor haar aandacht, Levinson en, niet te vergeten, hun vriend Elisa van Praag, een lieve vriend die ook het hele land doorzwerft. Vervolgd door de nazi's moet hij vluchten van plaats tot plaats. Zo zijn er nog veel meer ware Israëlieten die de Messias belijden. Een bede om de bekering van het hele volk der Joden stijgt omhoog. Mocht het deksel nog eens spoedig van hun aangezicht worden afgenomen. Er liggen immers nog zoveel onvervulde beloften voor het volk van Israël. Eens zullen zij hem erkennen als de van God gezonden Messias. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan zal gans Israël zalig worden. Het jaar 1944 schijnt weinig verandering te brengen in de toestand. Maar dan opeens is daar het bericht over de radio. De invasie is er. De Amerikanen zijn in Frankrijk geland en de strijd tegen de Duitsers is in volle gang. De Amerikanen winnen een veld en de bezetters worden teruggeslagen. De hoop gloort in de harten van de Nederlanders. Zal dan eindelijk de bevrijding komen? Het lijkt erop dat de geallieerden binnen een paar weken Holland zullen verlossen van het schrikbewind van de nazi's. Maar het gaat niet zo voorspoedig als men in het begin verwachtte. De Amerikanen en de Britten dachten zo door te stoten. Zuid-Nederland was al in de handen van de geallieerde macht. De Dolle Dinsdag en 5 september 1944, toen men meende dat Holland al reeds bevrijd was, werd een grote teleurstelling. De vrienden blijven steken. Voor de grote rivieren, de Rijn, de Maas en de Waal, aan de Duitsers zetten een groot tegenoffensief op, om via de Ardennen de vijandelijke legers te stuiten. Dat was een tegenvaller voor het bezette deel van Nederland. Een catastrofe. Ze moeten geduld hebben. Maar hoe lang? De toestand verergerde met de dag. Er reden geen treinen meer en de posterijen hadden het werk ook al gestaakt. Toen volgden er strafmaatregelen door de Hitlerbende. Men oefende terreur uit op de bevolking. Er werden grote razzia's gehouden onder de Nederlanders. De mannen werden, net als eerst de Joden, naar Duitsland getransporteerd. Het Westen deslangs had te lijden onder een tekort aan voedsel en brandstof. Er werd honger geleden en vele mensen stierven van honger, koude en gebrek. De nood steeg hoog, zeer hoog. Vooral de grote steden leden onder de gevolgen van de oorlog. De verzetshaarden onder de bevolking groeiden eveneens. Als straks de geallieerden de rivieren zouden oversteken, dan waren zij er ook, op naar de strijd. Dan Sanders, die 2 jaar geleden ook meende zich bij de buitenlandse strijdkrachten te moeten voegen, kwam bij de binnenlandse terecht. Hij kwam toen niet verder dan de Belgische grens. Want daar kwam hij terecht bij een groep verzetslui. Ze raden hem af om naar Engeland over te steken. De gevaren werden steeds groter. De Duitsers steeds grimmiger. En de Antiqual vormde een grote obstakel om de Noordzee over te steken. Ze boden hem onderdak en verzorging aan, als hij bereid zou zijn om in hun ploeg mee te werken. Dan die ook wel inzag dat het iets zeer riskants was om met een klein vaartuig de territoriale wateren over te komen, liet zich ten slotte ompraten. En zo was hij de oorlogsjaren doorgekomen. Hij heeft veel informatie zien in te winnen, om te weten te komen waar zijn familie gebleven was. Maar alles tevergeefs. Maar nu, in het najaar van 1944, heeft hij van een Rode Kruiswerker gehoord dat zijn familie nog leeft en in goede gezondheid verkeert. Als hij wil, kan het Rode Kruis hem met hen in contact brengen. Ze geven hem het adres. Dan's ogen waren groot geworden van verbazing. Ai, ai toch, hoe is dat mogelijk? Zouden opoe en opa er ook bij zijn? Wel een wonder dat zij zijn overgebleven van de Holocaust. Wat een Joden en ook Nederlanders zijn er al omgekomen. Dus toch een overblijfsel. Als hij dan eindelijk de reis naar Assen aanvaardt, is het blijde nieuws pas goed tot hem doorgedrongen. De steeds maar neerdalende regen op deze druilerige oktoberdag deert hem niet. Diep in de kraag van zijn regenjas gedoken, begeeft hij zich naar het militaire kamp van de Britten. Wellicht kan hij met de gevechtswagens meerijden naar de Rijnoever. Dan is hij al een eind op pad, in de goede richting. Lea is ergens anders ondergedoken, volgens de berichten. Misschien weten ze in Assen wel meer over haar te zeggen. Welgemoed gaat hij op de Biesbos aan. Frank en vrij zit hij in de groene tank. De Engelse soldaten presenteren hem concies. Dan is blij met dat rokertje. Er is hier in Holland nog weinig te koop van dat sigarettenspul. Alles is nog even schaars. Hier in het land van Noord-Brabant hoeft hij zich niet te verbergen. De Duitsers zijn hier verdreven door de legers van Montgomery en Eisenhower. Maar straks, als hij door de biesbos via het nederzette deel van Nederland naar Assen zal trekken, dan moet hij voorzichtig zijn. De moffen zijn daar nog steeds de baas. Maar door de tijd heen heeft hij wel geleerd hoe hij het best kan handelen. Je wordt op den duur wel slim om uit de handen van de Duitsers te blijven. Hij fluit een lied, een nieuw geuzenlied, dat onder de illegale werkers wordt doorgegeven. Kent gij het bericht, dat blij bericht? De invasie is begonnen, hoor, de Tommies breken er al door. Het bevrijdingsleger doet zijn plicht. Het grote nieuws, dat fijn bericht, brengt overal een blij gezicht. In de biesbos ontmoet hij zijn medestrijders. Ze brengen hem per boot door de kriskraswatertjes naar het land van Altena. Dan wordt het steeds moeilijker om onopgemerkt door te reizen naar het oosten. Het is een hele reis. Er rijden immers geen treinen of bussen meer. Hij moet maar zien hoe hij er komt. Grote afstanden legt hij te voet af. Soms kan hij met een boerenkar verder komen. Onderweg slaapt hij hier en daar in het hooi of bij ondergrondse medewerkers. En dan, eindelijk, na een week, is hij gekomen waar hij moet zijn. De boerin van de Olmhoeve zat juist de melkbussen op het houten rek buiten op het erf. Ze wil weer snel naar binnen gaan, waar Saar, Sanders en Liesbeth bezig zijn om het eten op tafel te krijgen. Ze hoort gerucht boven bij de dijk. Ha, daar komen de mannen ook al aan, denkt ze tevreden. Goed op tijd. Ze kunnen anders nogal eens op zich laten wachten. Ze blijft nog even staan bij de deeldeur. Maar dan verschijnt er iemand anders om de hoek van de boerderij. Het is een vreemdeling. Ze kent hem niet. Maar hij heeft wel een echt Joods uiterlijk. Zijn klein postuur en zijn donkere oogopslag verraden zijn afkomst. De vrouw is wel wat gewend en weet precies welk spek ze in de kuip heeft. Als dan, want die is het, haar omzichtig vertelt naar wie hij op zoek is, kijkt ze niet eens raar op. Kom maar gauw mee, naar binnen, zegt ze zakelijk. Even later vallen de Sandertjes elkaar schreiend om de hals. Saar kan eerst geen woord uitbrengen, van blijde schrik. Maar ze moet haar ogen wel geloven, daar staat haar zoon dan voor haar in levende lijven. Liesbeth bewondert haar grote broer, die in die 2 jaar dat ze elkaar niet meer gezien hebben, tot een stevige jonge man is uitgegroeid. De boerin haast zich om de etensboel toch maar op tafel te zetten. En ze zet daar een etensbord extra bij. Als de boer en de knechten thuiskomen, weten zij ook niet wat ze zien. Maar de boerin vindt dat er orde moet zijn. Ze vindt dat het nu toch echt tijd is om te gaan eten. Hallo, zegt ze, schuif aan. Even later zitten ze gezamenlijk om de boerentafel en smullen van de stampot van peen en uien met een stuk uitgebakken spek erbij. Hier op deze hoeve, op de Veluwe, hebben ze geen voedseltekort. In de grote steden is dat heel erg, vertelt de boer. Er komen gedurig voedselhalers aan de deur. Ze lopen grote afstanden om een klein zakje tarwe of rogge te bekomen. Dan hoort amper wat de boer daar zegt. Hij heeft een schrijnende pijn van binnen. Af en toe is het of zijn hart hem knelt. Moeder Saar voelt haar jongen aan. Hij mist zijn vader natuurlijk. Nu op dit bijzondere ogenblik komt het bij haar ook boven. En wat zal hij straks zeggen wanneer ze hem vertelt dat haar ouders, opoe en opa Leves, ook zijn omgekomen? Ze zal wachten tot na de maaltijd om hem dat droeve nieuws mee te delen. Lea zit in Epe, vertelt ze, haar verdriet verbergend. Dat is tenminste een goede tijding die ze haar zoon kan doorgeven. Ze hebben daar een paar weken geleden bericht van gehad. En Lea is zelfs een keer hierheen gekomen. Bram da Costa heeft net zo lang gespeurd tot hij haar adres had gevonden. Bram da Costa, roept Dan verbaasd uit. Die zit hier dan ook ergens. Moeder en Lisbeth vertellen hem onder het eten door van de vlucht uit Westerbork. Ook mevrouw Stokvis en Ruben zijn gevlucht, gelijk met ons. Dans oren tuiten. Hij heeft veel te verwerken. De familie Stokvis, hij heeft de oude Stokvis een keer ontmoet op zijn sabotagetouren. Maar eigenlijk te kort om naar zijn familie te informeren. Maar Rachel dan, vorst hij opeens met belangstelling, is zij... Maar verder zwijgt hij abrupt. Hij durft het vreselijke woord niet uit te spreken. Rachel. Ja, Rachel, herhaalt Saar langzaam, dan zijn woorden. Ja, daar hebben we nog steeds geen bericht van. We weten niet of zij is ondergedoken of dat zij de eerste veewagon naar Duitsland is getransporteerd. Het is opeens akelig stil. In de ruime keuken van de Olmstee. Dan wil niet dat de anderen merken hoezeer hij zich het lot van zijn jeugdvriendin aantrekt. Maar hij neemt zich voor om nauwkeurig onderzoek te doen naar haar mogelijk verblijf elders. Na gelezen aan gedankt te hebben gaan de Sandersen nog even bij elkaar zitten. De boer opent de deur van de pronkkamer. Ga daar maar gezellig bij elkaar zitten. Er brandt matig vuur in de potkachel. Maar ze werpt er een dikke houtstobbe op. De vlammen schieten op en weldra verspreidt het vuur een weldadige warmte. Gedrieën praten ze nog lang na over de gebeurtenissen van de laatste jaren. Over degenen die zijn omgekomen en over de overgeblevenen van de Holocaust. Het Ardennenoffensief dat de Duitsers zo fel hebben opgezet, geeft wel tegenslag. Maar toch rukken de geallieerden snel op. Ze trekken het vijandelijke land in en stoten door tot 35 kilometer ten noorden van Berlijn. In het concentratiekamp Sachsenhausen heerst een ondraaglijke spanning. Er zijn pamfletten uitgestrooid boven het kampterrein. De gevangenen hebben die vallend papier gevonden en de tijding snel doorgegeven aan de andere gevangenen. De Amerikanen zijn tot dicht in de buurt opgerukt en nu wacht hun een spoedige bevrijding. Het is niet te geloven. Er is hier al zoveel gebeurd. De helft van de Joden en politieke gevangenen is reeds omgebracht. Hoop op redding hadden ze eigenlijk al niet meer. En nu opeens, dat heugelijke nieuws, zou het echt waar zijn? Het doet het licht in de uitgedoofde ogen van de slavenarbeiders opvlammen. Zou het? Rachel Stokvis, het Amsterdamse Jodinnetje, heeft de hele oorlog al gezworven, van het ene kamp naar het andere. Ze is van het begin af aan in de aparte afdeling terechtgekomen, waar de dokters werken. Ze had het niet slecht gehad. De herren van het Groot Duitse Rijk moesten niet met het vuil van de maatschappij omgaan. Hun materiaal moest te hanteren zijn. Maar voor Rachel was het een lijdensweg geweest. Elke keer weer werden er proeven met haar genomen. Als ze dan weer uit die vreselijke toestand van bewusteloosheid en helse pijnen bijgekomen was, dan volgde wel weer een rustperiode. Maar ze kon ervan op aan dat ze een volgende kuur kon verwachten. Het is een wonder dat ze nu, half april 1945, nog leeft. En nu dit bericht dat ze waarschijnlijk gauw zullen worden verlost uit deze hel. O, haar zenuwen zijn tot het uiterste gespannen. Ze dreigt van spanning ineen te zakken. Haalt ze dat nog wel, die dag der bevrijding? het ateliervuur horen ze knetteren. En dan dat vreemde geluid dat Rachel hoort. Ze kan het niet thuisbrengen. Dan opeens rollen de patontanks van de Amerikaanse leger de weg naar het concentratiekamp op. De wachttoren wordt veroverd en de witte vlag wappert vanaf de toren. Die vreselijke wachttoren, vanwaar de spiedende ogen van de SS'ers hen al die tijd in de gaten hielden. Ontvluchten was hier in dit afgesloten kamp onmogelijk. Het ogenblik der bevrijding is daar. En de gevangenen lachen en springen van louter vreugde. Ze worden bevrijd. Ze zijn vrij, vrij, vrij. Al spoedig daarop moet het Groot Germaanse Rijk capituleren. Hitler, de grote nazi-leider Adolf Hitler, hij heeft zelfmoord gepleegd. Geen mens hoeft hem meer te oordelen. Hij is al geoordeeld door de grote rechter van hemel en aarde. En alles wordt ook openbaar wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog aan gruwelen heeft plaatsgehad. De hele wereld verneemt van de gaskamers waarin zoveel Joden zijn omgebracht. De Joden vooral zijn als schapen ter slachting geleid. De Holocaust. 6 miljoen Joden werden vermoord. 144.000 werden er uit Nederland weggevoerd naar de concentratiekampen, waarvan er 104.000 zijn omgekomen. Daaronder zijn ook Eva Kompers en haar ouders, Josia Polak en zijn gehele familie, Sally Koophuis, Elie Konijn, de Rozenbooms en nog veel, veel meer bekenden. Wat een groot wonder dat de Sangertjes nog met hun vieren zijn ontkomen aan die vreselijke nazi-hel. Het is mirakels, maar ze zijn weliswaar van huis en haard verdreven. Ze zouden graag weer naar hun oude huis in Amsterdam terugkeren. Maar dat huis is door andere mensen bewoond en de woningnood is groot in de hoofdstad. Ze kunnen niet aan een andere woning komen, daarom blijven ze voorlopig maar op hun duikadres. Ze leven nu wel verstrooid, maar toch onderhouden zij het contact, ook met nog vele andere vrienden die in Amsterdam wonen. Bram da Costa met zijn moeder konden terugkeren. Brams moeder, die al vele jaren weduwe is, was ondergedoken. Ook de familie Stokves heeft het geluk gehad dat ze een woning konden huren in de Oude Jodenwijk. Zo blijven ze er nog aardig van op de hoogte hoe het in Amsterdam ruilt en zeilt. De jaren gaan door en de Sangersen verlangen zo om weer een eigen gezin te vormen. Maar er is voor hen nergens plaats. Het is weer Bram da Costa die zijn best doet voor zijn vrienden om een huis te huren. Maar er is door de oorlog zo'n gebrek aan huisvesting dat het steeds op niets uitloopt. Bram da Costa bespreekt die dingen met Alex Stokvis, de vader van zijn vriend Ruben. Ze praten lang en veel en dan opeens komen ze tot een plan. Als dat zou lukken, zouden de Engelsen toestaan dat zij met elkaar zouden gaan emigreren naar Palestina. Het Engelse mandaat is er niet erg voor dat er zoveel Joden naar dat land trekken. Het plan neemt al meer vaste vormen aan. En als zij het er met familie Sangers over hebben, raken ook zij enthousiast. Dat zal de oplossing zijn. Maar dan gaan ze met hun allen. Ten slotte heerst die emigratie hun hele doen aan denken. Emigreren naar het land hunner vaderen. 10 Jodenvrienden, ze trekken samen op. Er is heel wat te regelen voor dat grootse plan. De toekomst lacht hun toe. Dan Sangers, Rachel Stokvest, Bram da Costa, Lea Sanders, Ruben Stokves, Lisbeth Sanders. De jonge stalletjes, ze leven helemaal op. Die drie oudere vrouwen hechten zich ook steeds meer aan elkaar. Alex Stokves, als enige man, heeft zo'n beetje de leiding. Ze hopen een nieuwe toekomst op te bouwen in Israël. Toch duurt het nog wel een jaar, eer het zover is. Het is dan reeds 1947, voor ze naar het betere vaderland gaan. En Maria Jacobs, hoe is het met haar afgelopen? Leeft ze nog? Ja, luister. Nadat zij uit Vught vandaan nog een poosje in het Joodse invaliditeitshuis heeft gewerkt, werd ook dat huis door de bezetters met bruut geweld ontruimd. Ai, ai. En de patiënten werden meteen op transport gesteld naar de vernietigingskamp. De nazi's volvoerden het vooropgezette plan om hen om te brengen. Waarheen? Naar Auschwitz. Tegelijk met nog andere personeelsleden kon zij, Maria, ternauwernood aan de moordenaarshanden ontkomen. Later werkte ze nog enkele jaren in het Israëlitische ziekenhuis aan de Prinsengracht. Haar leven was dienen, maar daarna werd ze geplaagd door reumatiek en aldra moest zij haar geliefde werk in de verpleging opgeven. Het ging echt niet meer om nog langer te werken. Maria, die haar huis ook door de oorlog is kwijtgeraakt, huurde een kleine woning in de Jordaan. Daar heeft ze haar levensavond gesleten en met hulp van vrienden kon ze zich aardig redden. En nu is het duidelijk dat ze aftakelt en ze gelooft zelf dat haar einde nabij is. Ze vliegt achteruit. Ze verlangt, dikwijls gelijk Paulus, om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Want dat is haar verreweg het beste. Dan is ze eeuwig thuis. In het jaar 1946 komt ze niet meer van haar bed. En haar krachten nemen snel af. Het is te zien. Haar levenslampje dooft langzaam uit. Het wordt 1947. Haar vrienden komen haar gedag zeggen. Ze mag getuigen van haar hoop op de eeuwige heerlijkheid. De familie Sanders verneemt van Bram da Costa dat hun oude buurvrouw het wellicht niet lang meer maken zal. Moeder Saar houdt zich nog altijd zeer afzijdig van het christenvolk. Maar mede doordat Lea zo graag nog eens bij Maria wilde gaan kijken, wordt haar tegenzin wat gebroken. Vooral nu ze gauw naar Palestina zullen vertrekken. Komt het al oude boven. En die Lea, ze wil Maria bedanken voor wat zij ook voor haar heeft gedaan. Dan en Lisbeth voelen haar ook wel voor. En Saar Sanders laat zich overhalen om met haar kinderen mee te gaan om Maria Jacobs op te zoeken. Ze heeft tenslotte veel aan de verpleegster te danken. Hoe heeft ze haar niet bijgestaan toen haar zoon Juda is heen gegaan? Is het niet meer dan hun plecht? Het viertal trekt tenslotte naar Amsterdam. En als ze het huisje aan de Rozengracht naderen, verlaten enige bezoekers juist de nederige stulp. Als zij moeder Saar en haar kinderen zien, groeten zij hen met een blik van herkenning. Ze herinneren zich de buren van Maria nog heel goed. Ontkomenen uit de Holocaust, zie je hun denken. Ze fluisteren Saar wat toe. Kan zo afgelopen zijn, hoor. Je bent net op tijd om haar nog levend aan te treffen. Wat schrikken de Sandertjes en haastig schieten zij de op een kier staande buitendeur binnen. Binnen horen ze stemmen van vriendinnen die haar tot het uiterste bijstaan. Een klop op de deur en een stem roept ja. Ze doen de deur naar de kamer open en gevieren schuiven ze de ziekenkamer binnen. Een jonge vrouw wenkt hun naderbij te komen. Ze begrijpt meteen wat deze mensen komen doen. Hun Joodse uiterlijk verraadt dat ze tot het volk behoren dat uit Abraham gesproten is. De niet-Joodse jonge vrouw buigt zich over de stervende Maria heen. Hier zijn nog meer vrienden. Maria opent even de ogen. Ze lag reeds met gesloten ogen en nu doet zij ze open. Haar ogen zijn reeds bijna gebroken, maar toch herkent ze haar buurtjes, die intussen tot aan haar bedstede zijn toegetreden. Een blijde glans strekt over haar magere en doodsbleke gezicht. Haar grijze haren omkransen het lieve gelaat als een kroon. Haar ogen lichten op, ze is nog helder van geest. Dat is de familie Sanders en ze heeft gehoord dat ze gaan emigreren. Dat komt haar in deze stervensuren nog duidelijk in de gedachten. Ze lacht haar lieflijk toe. O, nu kunnen Lea en Lisbeth zich niet meer goed houden. De tranen lopen langs hun wangen. Daar ligt de lieve Maria nu. Straks zal ze sterven. Even sluit Maria de ogen, maar dan opent ze weer. Shalom, zegt ze goed verstaanbaar. Dag, het ga je goed in het lang der vaderen. Shalom, shalom. Ook moeder Sarah en Dan kunnen zich niet bedwingen en huilen met Lea en Lisbeth mee. Doodmoe ligt de stervende achterover in de beddenkussens. Ze heft heel zachtjes haar hand omhoog. Ze wil je nog een laatste hand geven, legt de verzorgster uit. Om beurten drukken ze haar de hand. Shalom, Maria. Shalom. Een zwakke kneep terug en daarmee neemt Maria afscheid. Haar woorden zijn bijna niet meer te verstaan. Maar toch komt daar even later nog helder verstaanbaar uit. Vaarwel, ik ga ook naar Kanaan, naar Israël. Het langt hierboven. Halleluja, halleluja, amen, amen, ja amen. Dan is het einde daar. Haar adem stokt in haar keel. Toch vlamde bijna opgebrande kaars nog eenmaal op. Haar laatste woorden klinken helder op. Zegen gij, o God van Abraham, Isaac en Jacob, het overblijfsel Israëls. Een zucht. En Maria is niet meer. De engelen dragen haar reeds in Abrahams schoot. En zij mag de palmtakken der overwinning zwaaien en uitroepen. Lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. De aanwezigen in het vertrek staren haar ziel met jaloersheid na. Op een der christenvriendinnen haar lippen ligt een lied. Even later spreekt ze de woorden van het vers langzaam uit. Welzalig zij, die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij, die vast op hem betrouwen. Ik dank u wel voor uw aandacht.